Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars. In de kerk leeft vandaag. Kan u luisteren naar het tweede deel van een gesprek met jezuïet Pater Mark Rotsaert. Hij vertelde ons in de vorige uitzending al over zijn leven als jezuïet, uit wat voor gezin hij komt, hoe hij bij de jezuïeten terechtgekomen is. Ook dat hij lange tijd novicemeester, provinciaal en vervolgens ook voorzitter van de Provinciale van Europa is geweest. In dit deel gaan we wat dieper in op de spiritualiteit en eigenheid van de jezuïeten. U hebt al uitgelegd hoe het komt dat u gekozen hebt voor de jezuïeten, maar misschien toch ook interessant om aan onze luisteraars mee te geven wat de eigenheid eigenlijk is van de jezuïeten, te midden van alle andere religieuze ordes die er zijn. Het is de Sociëteit van Jezus, gesticht door de heilige Ignatius van Loyola in de 16e eeuw. Ik persoonlijk, als ik aan de jezuïeten denk, dan denk ik aan inderdaad onderscheiding, de geestelijke oefeningen, waar we het later nog over zullen hebben, want daar bent u ook zelf in gespecialiseerd. Maar wat is verder zo de eigenheid van de jezuïeten? Ik moet ook denken bijvoorbeeld aan het intellectuele aspect. Daar worden zij ook vaak mee geassocieerd met de studie. Hoe zou u dat nu uitleggen aan iemand die er niet mee vertrouwd is? Waar staan de jezuïeten voor?
Ja, dus ik ga beginnen met te zeggen dat Ignatius, als hij dus de jezuïeten sticht, met een groepje van 6-7 vrienden, in 1540, dan sticht hij eigenlijk een heel nieuw soort religieus leven. Anders dan Trappisten of dan Benedictijnen, anders dan Dominicanen of Franciscanen, dat waren toen de grote orders die toen bestonden. Men zegt toch al, misschien een beetje te gemakkelijk, de Sociëteit van Jezus is de eerste apostolische orde. Die is gesticht niet om in uw klooster veel te bidden, hoe lofwaardig dat ook mag zijn, als dat uw roeping is, hè, maar het is om uit het klooster te gaan. En daarom, wij hebben niet graag dat de mensen zeggen, ja, hoe is het in uw klooster? We hebben geen kloosters. Dan zeggen de mensen, ja, kom. Hè. En wij zeggen, we hebben huizen. Ja, soms zijn ze dan wel heel groot, zoals in Everdingen. Maar dat had een andere betekenis. Maar dus het apostolische, Ignatius noemt dat in zijn levensverhaal, de zielen helpen. En daardoor, ik zal het nu zomaar zeggen op zo'n Vlaams, verdient je uw hemel. Dus je bent niet met jezelf bezig, maar bij anderen. Dus je probeert andere mensen op het goede spoor te brengen, of te helpen, ook hun eigen roeping te ontdekken. Dat hoeft daarom geen religieuze roeping zijn, maar een weg in het leven, een verbondenheid met de Heer en zo. Dus dat is zeker een van de belangrijke dingen. Dat is fundamenteel. Wat daarbij komt, en dat is eigenlijk al vanaf het begin zo, al moet dat ook weer niet overdreven worden, maar het intellectuele is niet alleen iets om zelf, uzelf op te hemelen, of wat je allemaal weet, of wat je allemaal kunt en zo, maar het is een dienst aan de kerk. Dus de kerk rekent op de jezuïeten dat ze mensen zouden hebben die inderdaad intellectueel voor een aantal problemen van vandaag, waar de kerk ook voor staat, een hulp kunnen zijn. Ik denk dat we nu niet zijn dat elke jezuïet dat niveau of zo moet halen van... iedereen heeft ook binnen de algemene roeping, heeft iedereen ook zijn eigen roeping. En dus dat... Dat zijn jezuïeten die heel hun leven in het sociale werk zitten. Maar het is ook typisch voor de orde dat een speciale dienst is aan de kerk. En dat speelt toch nog altijd mee. Zowel in Rome als in de hoofden van verschillende provinciaals of verantwoordelijken, zodat we... we zijn er niet voor onszelf, we zijn er voor de mensen en we zijn er ook voor de kerk.
Ja.
Dus het kerkelijke element is bij Ignatius ook steeds sterker en sterker geworden.
Ja. Want de jezuïeten hebben ook een eigen universiteit, hè, in Rome.
Ja.
Ja,
ja, dus dat is zeker zo. Heel interessant om te weten, veel mensen denken de jezuïeten, die zijn gesticht om colleges te hebben. Dat is dus niet waar, want in het begin waren er geen. Er waren geen colleges. Het is pas, dat is toch niet lang, het is toch 8 jaar. Het is pas 8 jaar na de stichting dat Ignatius een eerste college sticht in Sicilië. En het jaar daarop een tweede in Sicilië. Omdat daar de vicekoning, die goed bevriend was met Ignatius... En ook de vrouw van de vicekoning, die deden heel veel mee met Ignatius. Niet alleen financieel, maar ook om de parochies weer een beetje op peil te brengen. Hè, wat die allemaal gedaan hebben. Dus dat is, en die zeiden aan Ignatius, je hebt wel studiehuizen voor je eigen mensen. Maar voor onze kinderen is er niks. Hè. Kun je niet, of op den duur heeft hij gezegd, het is goed. En dan... is daar de eerste school begonnen en dan een tweede school. En dan werd dat overal in Europa gehoord. En dan kwamen de koningen en de bisschoppen en af. En ja, maar we willen ook zo'n school. En dan is daar, ik kan misschien iets misgelopen, een beetje wel, denk ik. Hè. Dat heeft hem, dat is zo over. Het was veel te veel. En daar hadden we de manschappen niet toe. En dus hij... Alhoewel dat er veel roepingen waren. Maar al na 1 jaar kon Ignatius soms, niet om het TVB, maar een novice als rector sturen van een nieuw college ergens. Dan zeg je, is dat nu... En dat heeft hij zelf ingezien op het einde. Dat hij strenger zou geweest zijn bij het aanvaarden. Maar hij moest er zoveel aannemen, omdat hij aanvaarde die colleges... En in zijn hoofd was een college bestond uit 12 jezuïeten. Dus die priesters en nog niet priesters, zo in de vorming ook. Het kon een deel van de vorming zijn ook, om daar een paar jaar in op een school te werken. Dus dat, Dus dat is... of er nog andere dingen zijn die... ik denk wat u gezegd hebt, de geestelijke oefeningen, het leren onderscheiden. Dat is natuurlijk toch wel typisch van Ignatius. En al de retretenhuizen die later overal ontstaan zijn door jezuïeten en door anderen. Want het is dan vooral in de 17e, 18e eeuw was dat een beetje in de mode. En dus... dat heeft wel zijn aanvang bij Ignatius. Maar bijvoorbeeld, vandaag denken wij dat we meer trouw zijn aan Ignatius door individuele geestelijke oefeningen te geven dan wat men in de 17e, 18e eeuw in Frankrijk veel had. Ja, retretes voor 200 groepen, 200 mensen of meer. Hè? Dus dat... dan geeft je, zeggen wij nu, en ik denk dat Ignatius dat misschien ook wel zal denken, dat is niet meer helemaal wat Ignatius bedoelde met de geestelijke oefeningen. Het blijft mensen vormen, dat zeker. Hè. Je doet er goed mee, anders zou dat ook niet lang geduurd hebben. Maar je doet er wel goed mee. Maar het is, En Ignatius zegt ergens in een brief, dat een jezuïet uit Frankrijk die hem schrijft, hij zegt, ja, maar aan wie mogen we nu de geestelijke oefeningen geven en aan wie niet? Dat is ook een criterium hè, van nood. En Ignatius antwoordt, dat staat al in het boek van de oefeningen zelf, voor een aantal mensen zijn die oefeningen van de eerste week leren bidden, leren het gewetensonderzoek doen, leren een goede biecht uitspreken en zo. Dat is in zijn tijd, vond hij, voor een aantal mensen al een hele stap vooruit. En dan zien we nog of we nog verder kunnen. Maar daarnaast zegt hij, de 30-daagse geestelijke oefeningen, die moet je alleen maar geven aan twee soorten mensen. Eén, degene die nog geen levenskeuze hebben gemaakt en die nu nog zoeken, ja, wat moet ik met mijn leven? Moet ik trouwen? Moet ik religieus worden? Moet ik priester worden? Moet ik missionaris worden? Of al met even. Dus mensen die nog voor zo'n belangrijke keuze, levenskeuze staan. En de tweede, zegt hij, maar je kunt ook mensen hebben die al zo'n keuze gemaakt hebben. Die getrouwd zijn of die ergens in een orde zijn. En aan die mocht je ze geven, zegt hij, mocht je. Het is van, geef ze dan aan dat soort mensen waarvan je denkt dat ze, als ze zo gedaan hebben, goede multiplicatoren zullen worden. Dat die dat ook meer voor andere mensen, dat dat niet allemaal voor zichzelf, het is weer een beetje hetzelfde, hè? Wij doen dat niet voor onszelf, maar om andere mensen te kunnen helpen. En hij zegt hetzelfde met die geestelijke oefeningen. Dus als je mensen hebt die zo'n fundamentele keuze niet meer moeten doen, omdat die gemaakt gedaan is, en dan, ja, zoek dan mensen uit, of als de mensen die het willen doen, hè, die moet je dan een beetje zien wie dat zijn en waarom ze dat willen doen. Namelijk zijn dat mensen die ook daarna de vruchten daarvan gaan kunnen doorgeven aan anderen, hè, op een andere manier en zo. Hè. Ik denk dat dat wel interessant is. En dus daar ziet je Ignatius ook altijd, het is nooit één ding. Ja, dat, dus je moet, en Ignatius zal de eerste zijn om te zeggen dat je, als je ziet wat Ignatius gedaan heeft voor de armen in Rome, hij heeft daar een school gesticht voor arme kinderen, weeskinderen. Hij heeft een tehuis gesticht voor prostituees die uit het milieu wouden geraken. En dat is ook interessant. Dat bestond al, hij heeft dat niet uitgevonden. Hè? Maar er waren in Rome toen zoveel prostituees, allemaal gevolg van armoede natuurlijk. Hè? Dus die hadden geld nodig, want ze hadden misschien wel een paar kinderen, en, maar geen man. Hè? En ze moesten. En dus dat bestond. Maar bij de andere religieuze ordes, hè, was dat dan, ja, ze konden naar daar gaan, naar zo'n huis, hè, om religieuze te worden, om non te worden, om zuster te worden. En Ignatius zei, nee, dat wil ik niet. Bij ons, in het Martha-huis, zo heette dat toen, is dat om, daar worden ze begeleid naar een keuze. Wat wilt je nu eigenlijk, hè? Wilt je religieus worden? Oké, maar dan dit en dat en dat. Wilt je terug in dat milieu gaan? Zeg het dan maar, hè. Dan laten we u gaan. Hè. Of denk je, kijk, nee, ik wil een serieus huwelijk stichten. Een normaal gezin vormen. Dus dat is heel typisch. Dat is Ignatius iets, een vorm die toen bestond. Hè. Zo van die huizen voor prostituees. Maar hij geeft daar toch een andere draai aan. Hè? Dat is nu niet, alleen kom nu maar allemaal en word maar allemaal een zuster bij ons. Hè? Dan gaat je het beter hebben. Wat misschien waar is, hè? Maar hij zegt nee, we gaan ze helpen om een goede keuze te maken.
Ja. Eigenlijk een heel individuele benadering,
ja,
ook.
Ja, ja, ja.
Dus ik onthoud, de jezuïeten hebben een belangrijk element is hun apostolisch dienstwerk. En dat is eigenlijk heel divers. Zowel geestelijke begeleiding als ook het sociale.
Ja.
En ja, u heeft nu het al over onderscheiding gehad. Dat brengt ons dan toch ook direct bij de spiritualiteit van de jezuïeten. Misschien eerst tijd voor een stuk muziek en dan zullen we het daarna daar verder over hebben.
Prima.
Thank you.
Welkom terug, beste luisteraars in de Kerk Leeft. Vandaag zijn we in gesprek met pater Mark Rotsaert, jezuïet. Ja, pater Mark, u heeft ons daarnet al verteld over uw persoonlijke weg tot aan de jezuïeten en ook over de periode daarna. U bent novicemeester geweest, bent provinciaal geweest. U bent dan voorzitter van de Provinciale van Europa geweest. U heeft toch wel een heel duidelijk beeld van hoe de jezuïetenorde in elkaar zit. U heeft er vele facetten van gezien. U heeft ons daarnet ook verteld wat zo de belangrijkste elementen zijn bij de jezuïeten. En u bent zelf gespecialiseerd in de Ignatiaanse spiritualiteit. Misschien hetgene waar de jezuïeten nog het meest bekend om zijn. Die spiritualiteit en de onderscheiding is niet voorbehouden voor de jezuïeten, maar is juist ook een gave aan de wereld. Ook andere religieuze orden zullen de Ignatiaanse oefeningen zeker wel volgen. In de eerste plaats, hoe bent u zelf gespecialiseerd geworden eigenlijk in de Ignatiaanse spiritualiteit? Want dat is natuurlijk een deel voor elke jezuïet om daarmee bezig te zijn, maar u bent echt een specialist.
Ja, dat is eigenlijk een interessante vraag met een boeiend antwoord. In deze zin, dat is bij mij begonnen tijdens mijn noviciaat, als ik novies was, in mijn tweede jaar. Dus in het eerste jaar deden wij samen met een groep de geestelijke oefeningen van 30 dagen. En in het tweede jaar moesten we thuis blijven ook, maar we moesten niet meer naar die 4 inleidingen, want toen was dat maar 4 inleidingen van de novicemeester, maar naar 2 moesten we gaan. En de rest van de tijd konden we gebruiken om een werkstukje over iets uit de geestelijke oefeningen te maken. En toen heb ik iets gedaan waar ik nog altijd mee bezig ben. Namelijk, ik heb de eerste 20 nummers van het boek van de oefeningen, dat zijn 20 paragrafen, bestudeerd op mijn manier. Ik was 19 jaar, ik had ook niet veel instrumenten om dat na te gaan en zo. Maar ik vond dat wel interessant, omdat Ignatius daar in zo'n 20 paragraafjes zegt: waar gaat het over in de geestelijke oefeningen? En hoe moet de begeleider dat aanpakken? Dus er zijn een soort regels voor de begeleider. Ook een aantal voor degene die de oefeningen doet. Maar goed, dat is een ensemble van 20 kleine paragraafjes. Dus ik vond dat al goed, dat het niet te groot was. En dat heeft me zo gefascineerd. Dat ik daar nooit meer mee gestopt ben. En er is zelfs één, ik was toen, daarna ben ik ben filosofie gedaan hier in Everlee. En dan had ik gevraagd om Romaanse te mogen studeren, omwille van de taal van Ignatius, Spaans. Ik wou me specialiseren in Spaans. Hè? En ik zeg dat aan mijn provinciale. Ik zeg, ja, eigenlijk als je mij vraagt wat ik moet doen, dan is het dat, hè, voor de komende jaren. Ja, zegt hij, dat is goed. Maar ik moet wel weten dat als je Romaanse doet en je zult een diploma hebben van Romaanse, dat we je dan ook op een college kunnen inzetten. Ik zeg, ja, dat weet ik. Ik zeg, ik heb er ook niks tegen. Ik zeg, maar wat er bij mij meespeelt, is om, ik wil de Ignatius leren lezen in zijn eigen taal. Ja. Enfin, en toen is dat begonnen. Hè. En dus, en ik moet zeggen, ik heb daar ook nog altijd met die 20 eerste nummertjes, had ik in Romaanse, daar in Namen, was dat bij de jezuïeten ook, die gaf cursus, dat was een pater, over Europese literatuur. En onder andere over Tsjechov, met zijn toneelstukken en zo. Dus en de manier waarop hij dat gegeven had, en over een paar van die toneelstukken waar Tsjechov gesproken had, ik zeg maar, dat lijkt nogal op die 20 puntjes van Ignatius daar. Hè. En ik had dat aan mijn overste verteld. En wij woonden toen in Wipion op de Heilige Berg. Anderzijde op de Ivoren Toren, buiten Namen. En 's morgens ging ik dan met een autobus die ze gekocht hadden, met een 20-tal jonge mannetjes, naar de universiteit. Om 12 uur werden we weer opgehaald naar boven. En we hadden een heel goede overste, vond ik, ja. En ik had me dat verteld. En hij vond dat blijkbaar ook interessant. En is dat gaan zeggen aan die professor. Dat was ook een jesuit. Maar dus die professor die was... ook voor zichzelf zo, die was dood eerlijk, ook intellectueel. Hè. Dat was een buitengewone man, ik heb er een geweldige bewondering voor. En die gaf die cursus van Europese literatuur. En hij ondervroeg mij zo over een aantal dingen. Hè. En, want ik moest eerst tonen dat ik zo'n cursus gestudeerd had en kende, hè. En dan mocht er natuurlijk nog iets, een toemaatje komen. En dan zei hij mij, ja, zegt hij, heb je iets met Tsjechov of zo? Ik zeg, ja, ik was daar zo vol van. Hè. Ik zeg, ja, maar dat zijn zoveel dingen, dat lijkt een beetje op een aantal van die punten van Ignatius in het begin van de oefening. Hij zegt, hij legt me dat eens uit. Ik vond dat zo sympathiek dat ik dat mocht uitleggen aan die prof. Ja, enfin goed. Dus, maar om te zeggen, en zo is dat maar verder doorgegaan. Dan in Romaans, ik heb mijn licentie in Leuven gedaan. En daar waren ze dus heel, heel moeilijk. Omdat een jezuïet, die in Romaanse, een licentiaat van, moest maken natuurlijk. Hè. Maar... we zullen hem toch duidelijk maken dat niet het moment is om aan spiritualiteit te doen. Hè. Het is Romaanse filologie dat gestudeerd. Hè. Ja. Ik zeg, oké. Okay. Dus ik heb dan een methode opgezocht. In allerlei boeken zo van Spanje. Over een boek dat precies in dezelfde jaren geschreven is als een geestelijke oefening. Maar het is geen geestelijk boek. Maar de taal van toen is de taal van toen. Hè. En toen heb ik gezien, tja, oh, daar zijn nogal wat parallellen. En, enfin, dat interesseerde me verder geen snars, maar ja, ik moest wel iets produceren waarvan ze in Leuven dan zouden zeggen, ah, het is heel goed, jong, het is heel goed. En dan op theologie ben ik, dat was ook mijn plan, hè, dan ga ik met de inhoud kunnen praten. En eigenlijk door dat eerst maar, door dat... Xarier, die grammatica door te gaan. Hè. En met deze ging dan over het gebruik van tijden en wijzen in de geestelijke oefening. Ik vond dat daar niet zoveel uitkwam. Een beetje wel, zo inhoudelijk, maar niet veel. Ja. Maar ik dacht altijd, dat is een manier om die oefening, om die tekst ook in de vingers te krijgen. Hè. Als ik dan daarna op theologie een beetje over de inhoud wil gaan. Maar dat zijn dan zomaar van die etappes. En op theologie, wat heb ik dan gedaan? Toen was er daar een professor die nogal goed was in de 16e eeuw. Onder andere in Erasmus. Ik zei, dat is toch curieus. Wat we nu allemaal horen van die professor. En de teksten die we lezen ook van Erasmus. Ik zeg, dat verbaast mij. Want ik had geleerd als jonge jezuïet. Dat werd toen zo gezegd, dat stond ook zo in de boeken, dat Ignatius had ook, men had hem aangeraden van een bepaald werk, hè, van het Enchiridion Militis Christiani van Erasmus te lezen. En hij was eraan begonnen, maar hij vond dat een flauwe kul en hij werd er mistroostig van en heeft het boek weggesmeten. En ik zeg, tja... Maar wat Erasmus zegt, dat staat niet zo ver van wat Ignatius zegt. Allee, ook op andere plaatsen. En dus ik heb daar een studie van gemaakt. En ik heb een studie gemaakt van de spiritualiteit, van de Spaanse spiritualiteit in de tijd dat Ignatius daar was. En dat is heel interessant. Dus heeft dat nu veel opgeleverd? Nee, maar mentaal of intellectueel wel. Dat ik bijvoorbeeld gezien heb dat een aantal dingen waarvan wij jezuïeten zeggen, dat is typisch Ignatiaans. Dat is helemaal niet zo.
Het is gewoon van de tijd eigenlijk.
Het is gewoon van de tijd, ja. Hè. En Ignatius is ook een mens van zijn tijd, dus hij gebruikt de beden en de dingen. Dus dat heeft me toch wel... Dus dat heb ik op theologie dan ook... En zo ben ik verder. En dan ben ik begonnen met... Ja, dat is ook mooi hoe ik daar aangeraakt ben. Ik was dus 6 jaar provinciaal geweest. 6 jaar gedaan. En ik vroeg aan mijn opvolger of ik een sabbattijd mocht hebben. Dat begon zo toen een beetje in de mode te komen. En ja, zo'n 6-7 maanden. Wat zegt hij? 7 maanden vakantie? Oei, ik kreeg ervan. En ik had normaal een goede relatie met de man. Ik zeg, ik heb niet gezegd van vakantie. Ik bedoel dat als een sabbatjaar. En dat is toch een heel andere bedoeling. Ja. Enfin, ja, ik zag wel, dat ging niet. Ik moest in beginnen proberen te discussiëren. Ik ga naar mijn kamer en zei, ik moet iets vinden. En ik vond iets. En ik ging terug naar hem, na een paar dagen natuurlijk. En ik zeg, ja, ik zou graag een nieuwe Nederlandse vertaling maken van de geestelijke oefeningen. Hoeveel maanden heb je nodig? Ik zeg, 7. Het is goed, zegt hij. En zo is het gegaan, hè? Ja. En ik ben dus naar Spanje gegaan in Madrid zat ik toen, omdat daar een paar specialisten stonden. Ze hadden ook een hele goede bibliotheek, ook over het Spaans uit de 16e eeuw, ja. En en zo is die vertaling daar gekomen, daar ben ik nog altijd fier over. Omdat ik denk dat het een heel goede vertaling is vergeleken met de vorige die er bestond. Er bestonden ook al Nederlandse vertalingen. En het is ook heel, heel goed uitgegeven door Averbode. Want daarvoor was het uitgegeven bij Lano. En die laatste uitgeving van Lano was die viel uit elkaar, als je die een paar keer gebruikt had. En, ja. En ik had dan bij ons gevraagd aan de economen in Vlaanderen en Nederland of er in dat contract met Lano of daar iets in zat waar ik door gebonden was. Ja, dan moest ik daar gewoon in volgen. Hè. Dus dat. En ze zeiden mij dan, nee, we hebben gekeken, nee, daar is niets. Je bent helemaal vrij als je naar een andere uitgever moet gaan. Dan. Ik zei, ik ga dus naar een andere. En dan ben ik naar Averbode geweest, wat ik van naam kende, maar ook verder niet. En die waren natuurlijk zo fier, ja, want ze wisten wel dat het bij Lano was uitgegeven vroeger. Dus die waren zo fier dat ze daar zoveel energie aan gegeven hebben om dat mooi uit te geven. Want het is een moeilijk boekje om mooi uit te geven. Ik bedoel, het zijn allemaal korte puntjes. Ja. Dus ik ben er nooit één bladzijde zo dat eenmaal van A tot Z in een tekst is. Nee, dat is een klein punt. Je moet zo doen en zo doen. Punt 1, punt 2, 3. Enfin. En ja, en dus ze hebben dat dus gedaan. En ze hebben dat achteraf gezegd. En dus ze waren zo fier dat zij dat mochten uitgeven. Dat ze daar ook veel met een goede ploeg hebben ze aangewerkt. En ik moet zeggen, ik heb zeker 20 verschillende uitgaven van geestelijke oefeningen, allerlei talen in mijn handen gehad. Ik durf er echt zeggen, eer toekomt, Averbode, het is de mooiste die er is. Ja, het is echt waar. Ik ben daar nog altijd fier over dat zo goed gelukt is. Ja. Dus de geestelijke oefeningen, ja. Ik ben ze dan ook beginnen geven. Ik ben tussen al die dingen, tussen die 2 keer provinciaal, daartussenin ben ik 5 jaar in Godsheide, in Hasselt geweest, in ons bezinningscentrum. En daar was ik dus heel blij mee, want eigenlijk mocht ik een keer doen waarvoor ik ingetreden ben. Je treedt niet in om novice-meester te worden, je treedt zeker niet in om provinciaal te worden. En zei, nu mag ik eindelijk eens doen, is er een geestelijke oefening geven, retretes, bezinningen en zo. En dat heb ik dus 5 jaar in Godsheide mogen doen. En ja, dat is ook een mooie tijd geweest, denk ik. Ja, ja, omdat het huis had een beetje binnen de sociëteit een slechte naam. Omdat, ja, het ging daar niet goed. En dat was waar, het ging daar niet goed. En mijn voorgangers, provinciaals, die zeiden, ja, dat ligt daar verkeerd. Ja. Oh, in Hasselt. Dat is toch, dat in het Antwerpse moet zijn. Ik zeg, ja, het spijt me, maar het ligt nu wel in Hasselt. Hè? Dus ik zeg, maar ik vind dat een argument dat geen steek houdt. Als je naar West-Vleteren wilt gaan en je hebt geen auto, dan raak je er ook niet. Hè? En toch zijn de mensen daar. Waarom? Omdat daar iets gebeurt. Daar wordt iets geleefd. Natuurlijk, wij zijn geen contemplatieven, dat weet ik wel. Dus we moeten dat niet nadoen. Maar ik zeg, dat is voor zo'n bezinning hetzelfde. Dus we moeten zien dat er iets van uitgaat. En we moeten dat als een team doen. We waren toen met 5. En we hebben dat gedaan. En inderdaad, dat is... het was... Dus het is alleen maar... Het hangt af van wie je bent en hoe je de dingen aanbiedt aan de mensen. En of dat daar nu in hasselt. Ja, je moest een auto hebben. We hebben veel chauffeur gespeeld, taxi gespeeld van ons huis naar het station. Wat ook weer niet zo ver is. Hè. Hasselt is ook niet zo groot. Maar die jaren heb ik ook. Maar daarna was gedaan, want ik moest weer provinciaal worden. Dus goed. Dat over de geestelijke oefeningen. Het ontstaan van mijn interesse voor de studie daarvan. En voor de... om dat daarover te schrijven. En uit te geven, vertalen en zo. Dus ik heb verschillende werken van Ignatius vertaald. En uitgegeven. Dus
Brengt mij dan bij de vraag... Voor mensen die Ignatius en zijn spiritualiteit niet kennen of er niet vertrouwd mee zijn, wat zijn nu die geestelijke oefeningen die een hele grote rol spelen eigenlijk in de christelijke spiritualiteit toekoor, denk ik? Wat zijn die geestelijke oefeningen en zijn ze ook relevant voor de gelovigen vandaag?
Ja, ik denk dus van wel, anders zou ik hier niet zitten. Ja.
Maar waarom?
Maar ja, ik heb... Hoe heb ik dat ergens geschreven? Wat zijn de geestelijke oefeningen? Het is een biddend traject waarin je het leven van Jezus mediteert, contempleert, het leven van Jezus in de evangelies, en dat leven op je eigen leven legt. En dan maar zien, wat komt daaruit? Dus het is eigenlijk je eigen leven confronteren aan het leven van Jezus. En als je zegt, ik wil iets doen met mijn leven, en ik wil dat als gelovige doen, dan is dit een goede weg, een goede manier om erachter te komen. Dat wordt dan, dat traject is natuurlijk een soort onderscheidingsmoment. Maar het is eigenlijk gecentreerd op Jezus. En op het evangelie. Hè. En om dus dat dag na dag. Hè. We geven nu wel veel meer geestelijke oefeningen in het dagelijkse leven. Dat heeft Ignatius voorzien. Dat staat in een van die 20 puntjes. Staat dat. Maar dat is uit de gewoonte. Omdat men gedacht heeft waarschijnlijk, dat kun je maar aan één tegelijk geven. Of misschien 2 of 3. Terwijl men in Frankrijk dan bezig was met retrettenhuizen te bouwen voor 200-300 mensen, zusters vooral. Ja. Maar dus, wij geven vandaag vooral geestelijke oefeningen in het dagelijks leven, dat we zeggen dat geheel dat traject waarvan ik sprak, namelijk het traject is het leven van Jezus. En dat, stukje bij stukje, daar u biddend over te bezinnen en dat dan op uw eigen leven te leggen en zeggen, wat komt daar nu uit? Komt daar iets uit? Word ik ergens door aangesproken? Zijn er dingen die mij raken? Zijn er dingen die mij vervelen of die mij kwaad maken als ik daarmee bezig ben? Dus dat zijn dan elementen van onderscheiding. Hè? Maar dat is een beetje... Het is eenvoudig gezegd, hè? Maar dat is het echt zo. Hè? Het is het traject... Van Jezus, van zijn leven, biddend op je eigen leven leggen. En daaruit zien, waarvoor voel ik dat God mij ergens naar hem toe trekt. En dan op het einde, en dat is dan ook de kunst van de begeleider, want het is niet de begeleider die moet onderscheiden, je moet zelf onderscheiden. Maar die begeleider is daar wel om u te helpen dat je niet alleen te vlug in de gracht geraakt. En dus toch wel eens het spoor niet bijster raakt. Maar om iemand dan te helpen. En het is merkwaardig. Dus ik geef nu de laatste jaren aan twee mensen elk jaar. Dat zijn dan andere mensen in het werkjaar. Dus gedurende 9 maanden, 10 maanden, de geestelijke oefening in het dagelijks leven. Dat zijn mensen van 40 jaar, 50 jaar. Die zeggen, maar hoe is dat mogelijk dat we dat niet gekend hebben toen we 20 waren of 30? Dus die zegt, dat heeft mijn leven veranderd. Ja. Maar ik vind dat dus... Ik vind dat is een heel mooi werk ook. Mm-hmm. Waarom? Omdat je, als je dat van beide kanten, dat gebed zo serieus neemt, dat je ziet hoe de geest in het leven van iemand anders werkt en ingrijpt. Mm-hmm. Ja, dus dat is... veel mooiere dingen zijn er niet. Mm-hmm. Dus dat... vandaar ook dat gesprek met de begeleider... over ja, wat is er nu de vorige week, wat heeft u getroffen, waar zijn je bij blijven stilstaan, wat raakt u, En dus die reflectie, die terugblik op het gebed, is natuurlijk al een eerste moment van onderscheiding.
Dus onderscheiding, zeg ik het zo goed, is eigenlijk het herkennen van de werking van de Heilige Geest in iemands leven.
Dat is perfect.
en de heilige Ignatius, heeft dat een methode voor ontwikkeld? Of wat is zijn rol daarin? Heeft hij dat neergeschreven vanuit ervaring? Was hij bijzonder begiftigd?
Dus hij heeft dat neergeschreven vanuit zijn eigen ervaring, maar ook vanuit, hij is al heel vlug, als hij er als pelgrim door het land trekt en naar het heilig land gaat en terugkomt. Hij is al heel vlug begonnen met mensen te helpen die bij hem komen, omdat ze zeggen, die man die heeft wel iets. En, en zowel met vertrekkende van zijn eigen ervaring in zijn gebed, zijn eigen geestelijke ervaring, en van de ervaring van... wat hij meemaakt bij mensen, die twee samen hebben de geestelijke oefeningen gemaakt. Dat is een beetje kort gezegd, denk ik. Maar dus, het is niet alleen iets wat Ignatius gezegd heeft of gedroomd heeft, maar het is wat hij zelf, die groei die hij zelf gemaakt heeft, en die hij daarna ziet, dat als hij van daaruit... niet de dingen zeggen, moet doen zoals ik gedaan heb en zo. Dat doet hij nooit. Maar dus van daaruit ook zien hoe een aantal dingen ook andere mensen kunnen helpen. Dus om een betere zicht te krijgen op hun leven of op wat ze willen. Zijn mensen die op zoek zijn soms naar gewoon wat meer inhoud en inzicht in het leven. En eventueel wat ze moeten doen of niet moeten doen. Het gaat niet altijd over een levenskeuze. Hè? Dat heb ik daar straks gezegd. Hè? Het gaat niet altijd over een levenskeuze. Maar het is wel... hoe kan ik een beter christen zijn? Zo kun je het ook formuleren. Hè? Ja. Door je eigen leven biddend op dat leven van Jezus te leggen. Ja. Dus dat is een beetje... Ja.
Dus, ook onderscheiding in het dagelijkse leven. Een ander woord, levensgebed, dat is ook iets belangrijks. Hangt het ermee samen?
Ja.
Wilt u het een beetje toelichten?
Ja. Dus het levensgebed, dat is interessant, want... dat is een interpretatie of een herinterpretatie van het gewetensonderzoek. En dat is een Amerikaanse jezuïet die dat eerst daar een artikel over geschreven heeft. En dan werd dat artikel plots in alle noviciaten van de jezuïeten gelezen. En wat is de draai die hij geeft? Hij zegt, heel dikwijls is het gewetensonderzoek wat hij naast ons vraagt dat we zouden doen. Maar als we dat niet goed doen, dan riskeert dat een zeer moraliserende oefening te worden. Vooral over de dingen die ik niet goed doe. En hij zegt, dat is verkeerd aangepakt. Je moet de blik of de lantaarn, de spot, moet je niet op jezelf. Wat heb ik vandaag verkeerd gedaan of goed gedaan? Hè? Ik doe gewoon goeds af en toe. Maar waar was God vandaag aanwezig? Dus dat is het. En van daaruit leren, en wat heb ik dan gedaan? En was ik er ook bij? Of was ik een beetje, ik heb het niet gezien, hè, waar God vandaag aanwezig was. Nu, s'avonds, als ik daar terug aan denk, zeg ja, daar heb ik toch iets laten, een steek laten vallen. Ja, dat zal wel, hè, maar dat is niet zo erg. Hè, maar dus dat is de levensgebed, is dus het eigenlijk het focussen op Gods aanwezigheid. Ja. En dus het is een vorm van terugblik. Dat is ook een nieuw woord wat we sinds 30, 40 jaar gaan gebruiken. De terugblik. En dat is bij Ignatius een fundamentele, ik zou bijna zeggen, manier van zijn. Daar is in de geestelijke oefening de terugblik op elk gebed. En de terugblik is daar niet alleen, heb ik het goed gedaan, is het niet goed geweest? Als het niet goed was, waarom lag dat? Lag dat aan mij? Ja, dan kan ik het misschien verbeteren. Maar misschien lag het niet aan mij. Oké, dan is het zo. Maar dat is maar zo'n oppervlakkig niveau. Maar een terugblik is eigenlijk, waar was God aanwezig in mijn gebed? Waar heeft hij mij geraakt? En hoe heeft hij mij geraakt? Ja. Zo, hij noemt dat de innerlijke bewegingen. Nicolaas zal vooral spreken van gevoelens. Ja, dus ik weet niet of het precies hetzelfde is, maar of wat. Dus welke gevoelens, waartoe word je aangetrokken als je dat leven van Jezus bekijkt en bemediteert. Hè? En dus dat is een proces van onderscheiding. Het tweede is, dus dat is het onderscheiding, of de terugblik, zeg maar, op het dagelijks gebed. Dan heb je het levensgebed. Dat is de terugblik op de dag. En dan heb je het verhaal van de pelgrim. Dat is de autobiografie van Ignatius. Het verhaal van de pelgrim. Waar het niet meer een terugblik is over de dag, maar over een heel stuk van uw leven. Dat verhaal van Ignatius, dat gaat over 17 jaar van zijn leven. Het is altijd hetzelfde. Dat staat ook in het voorwoord van dat verhaal van de pelgrim. Dus zijn medebroeders vragen hem, maar vertel toch eens hoe het met u gegaan is. Ja? Ignatius wordt blijkbaar heel bescheiden. En hij zegt, en die pater die dat schrijft in dat voorwoord, die zegt, dat tot Ignatius, die zegt, ja, laat ons toch eens weten, hoe heeft God u geleid? In het verhaal kennen we wel een beetje. Je bent daar geweest en daar geweest en toen is dat gebeurd en dit. Maar laat ons eens zien hoe God u eigenlijk geleid. Dus dat blijft in de drie manieren, zeg maar, zowel terugblik op het gebed, hè, terugblik op de dag, een terugblik op een stuk van uw leven, kort of lang, maakt u niet veel uit. Dus dat is dat is een manier van zijn bij Ignatius. Ja. En dus het komt erop aan dat niet langer een oefening blijft, maar een manier van zijn wordt. Dus dat is een beetje.
Een manier van zijn die een zeer tegendraads is in deze tijd, denk ik. Hè? We hebben toch een tijd waar veel lawaai is, veel drukte, veel snelheid, waar we vooral naar buiten gericht zijn. Terwijl dat dus het herkennen van God in je leven vooral een ingekeerdheid vraagt. Een hem herkennen van.
Ja, precies.
En stilte ook belangrijk, vermoed ik.
Ja.
Thank you. Pater Rotsaart, de tijd gaat snel. We zijn al een hele tijd aan het spreken. Ik heb het idee dat ik nog zoveel meer van u zou kunnen leren in dit gesprek. Maar aan het einde zou ik u toch nog enkele persoonlijke vragen willen stellen. U bent op jonge leeftijd binnengegaan bij de Sociëteit van Jezus. Ja, wie is Jezus voor u?
Dat is een gemakkelijke vraag. Jezus is voor mij degene die mij toont hoe graag God mij ziet. Ja, dat is in het evangelie, hè, en het is zo, ja. Dus, maar dat is hij leert mij zien hoezeer God van mij houdt.
Ja. Ja. En is dat voor u de bron van uw geluk, de liefde van God?
Ja, dat denk ik wel. Ja. Dat zit hier overal. Ja.
Het is daarom dat u ook kan zeggen, na 65 jaar bij de Jezuïeten, ik ben een gelukkig man,
dat
nog altijd.
Klopt nog altijd, ja.
Ja. Ja. Ja. We zijn bij Radio Maria. Maria is belangrijk in het leven van Jezus. Welke plaats heeft ze in uw leven?
Niet zo groot. En toen ik klein was, was dat veel meer, want dat was de processies van Maria en zo. En dus dat deden we allemaal heel graag aan mee. Maar ik zou zeggen twee dingen. Het ene heeft meer te maken met smeekgebed. En het andere heeft meer te maken met dankgebed. Ik leg uit, het gaat ook over twee teksten uit het evangelie van Lucas. Nee, Johannes. Het eerste is dus uit het Johannes, het tweede hoofdstuk, Kana. Doe maar wat hij u zeggen zal. Als je de oefeningen doet, komen er ook allerlei dingen. Doe maar wat hij u zeggen zal. Ook al begrijp je het nog niet goed, al ziet je het nog niet goed. Doe maar wat hij u zeggen zal. Daarmee is de zaak niet direct duidelijk, hè? Dus dat is zo'n... voor mij heeft Maria die plaats. En de andere plaats die ik misschien nog liever heb, als ik het zo mag zeggen, dat is in het evangelie van Lucas, hè, in het eerste hoofdstuk nog, de ontmoeting tussen Maria en Elisabeth. Dat vind ik zo schitterend, hè? Dat is die twee vrouwen, de vreugde dat die beleven aan hun geloof in die ontmoeting. Ja, ja, dat vind ik, dat is een evangelie waar ik wel af en toe eens naar teruggrijp. Ja. Ja.
Een vreugde die u ook herkent bij uw medebroeders?
Ja, ze zullen misschien niet direct teruggrijpen naar die tekst van Elisabeth en Maria. Dus dat, maar een vreugde, ja.
Een vreugde in de Heer.
Ja. Ja, dat is dat, gelijk wil ik zeggen, wij zijn vrienden in de Heer.
Ja. Hè?
Dus ja, dat is... ik vind dat opvallend is ook. En veel gasten die zo'n paar dagen bij ons komen, die zeggen dat ook. Ja. Die staan te kijken zo van de... Ja, we lopen daar niet mee te koop, hè? Dat niet, maar helemaal niet. Maar die zien toch wel dat daar... Ja, en dat is ook zo.
Ja.
Dat is ook zo. Er is een zekere vreugde... Zo van het samen zijn in de Heer en voor de Heer. Ja.
Een vraag die ik u zeker ook nog gesteld wil hebben. Wij leven in een unieke periode. We hebben namelijk een paus die jezuïet is. De eerste en enige op dit moment in de geschiedenis. Hoe kijkt u daarnaar als jezuïet? En bemerkt u in zijn pontificaat ook ja, bepaalde typisch jezuïtische zaken?
Toen hij pas benoemd was of gekozen als paus, ik zat toen in Rome, hè, ik heb dat daar meegemaakt. En dat was dus in maart. En toen ben ik terug, in juli, of misschien al in juni, ik weet niet, maar kwam ik terug op vakantie in België. Ja, en toen was ik, zeg, nu moeten jullie toch blij zijn, hè, met een jezuïet die paus is. Ik zeg, ik weet het niet. Ik ben niet zo zeker. Ik zeg, stel me die vraag volgend jaar nog eens. En misschien dat ik dan ook iets aan te kunnen zeggen. Hè. Want, het is het paradoxale hè, van de hele zaak. Dus wij leggen geloftes af. En dat heeft Ignatius zo gewild. Was uit de gelofte van armoede, waardigheid en gehoorzaamheid. De Jezuïeten zetten ook in van de gehoorzaamheid aan de paus. Bon. Maar we leggen nog 5 andere kleine geloften, noemen wij dat af. Maar het zijn wel geloften voor het leven. 2 gaan over de armoede. En 3 gaan over de ambitie. Omdat Ignatius gezien had in zijn tijd, daar gaat de kerk aan kapot. Aan geld en macht. En aan ambitie. Dat ligt allemaal dicht bij elkaar. En dus beloven wij dat we nooit bisschop zullen worden. Om maar, ik zeg het nu helemaal kort en zo. En dan zeg je, ja, want er zijn toch bisschoppen die jezuïet zijn. En ik denk dat Ignatius zich in zijn graf heeft omgedraaid toen hij hoorde dat er een jezuïet paus was. Dat is helemaal niet wat wij moeten doen. Dat is onze job niet. Dat moeten wij niet doen. Maar ja, hij was dus ook bisschop geworden en dan aartsbisschop van Argentinië. En ja, en dan zit je tussen de mogelijke kandidaten. Dan. Ik kon er niet mee oplopen. Ze zeggen, hoera, eindelijk hebben we nu ook onze paus. En vooral de zusters hier, die vonden dat zo vreemd, hè, dat ik daar niet over juichte. maar ik ben dus heel blij dat hij paus geworden is. Want het is een hele goede paus, vind ik. Ik weet ook wel dat er ook wel kritiek is van een bepaalde hoek. Maar dus ik vind dat hij... En als mensen mij zeggen, ja, wat heeft hij veranderd? Ik zeg, hij heeft de hele kerk veranderd. Hij heeft de theologie niet veranderd. Daar is hij niet aangekomen. Maar hij heeft wel de kerk veranderd. Hij heeft ze veel meer dichter bij Jezus gebracht. En hij zelf is op de eerste plaats het voorbeeld daarvan. Dus dat vind ik... En natuurlijk, dikwijls ziet je ook, en ook expliciet, hè, spreekt hij ook over onderscheiding en zo. Ja, goed, hij heeft het ook meegekregen vanuit zijn noviciaat en zijn vorming. Hij is ook novicemeester geweest. Hè. Dus in die zin ziet je wel een aantal dingen dat hij, ja... Ik denk dat in die zin Ignatius nu wel blij zal zijn.
Pater Rotsart, heel hartelijk bedankt voor uw tijd, voor het mooie gesprek, voor de inkijk ook in het boeiende leven dat u tot nu toe al hebt geleid.
Dat is graag gedaan, ja.